Gemeente de Kerkraad, deelt u nog het volgende mee. Volgende week zondag zal er voorbereiding gehouden worden voor het Heilige Avondmaal, wat over 14 dagen zal worden bediend. Dit zo de Heere wil en we leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 32, het vierde en zesde vers. 32 vers 4. Gij zijt mij, Heere, der schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. En het zesde, rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken. 4 en 6 van 32. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 51, het derde vers. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En wat er verder volgt. En daarna lezen we samen de heilige schrift, Genesis 50. Te beginnen bij vers 15 tot en met het einde vers 26. Genesis 50. De versen 15 tot en met 26 is de schriftlezing. Nadat we gezongen hebben Psalm 51 vers 3 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet erbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u naaste is.
Thank you.
Jozefs broeders zagen en dat hun vader dood was, zo zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende: uw vader heeft bevolen voor mijn dood, zeggende: zo zult gij tot Jozef zeggen: ei, vergeef toch de overtreding uw broeders en hun zonde, want ze hebben kwaad u aangedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding der dienaren van de God uws vaders. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden: zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hem: vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft het ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk hij te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en die kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hem en sprak naar hun hart. Jozef dan woonde in Egypte, en hij en het huis zijns vaders, en Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag Ephraims kinderen van het derde gelid. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasse, op Jozefs knieën geboren. En Jozef zeide tot zijn broeders: ik sterf, maar God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u doen optrekken uit dit land, in het land het welk hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En Jozef deed de zonen van Israël zweren, zeggende: God zal u gewisselijk bezoeken, zo zult gij mijn bederen van hier opvoeren. En Jozef stierf 110 jaar oud zijnde, en zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit het gedeelte dat we gelezen hebben, het laatste vers van Genesis 50. Daar lezen wij Gods woord als volgt: en Jozef stierf 110 jaar oud zijnde, en zij balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden gedenken wij broeder A.J. de Graaf in het hospice, zuster W. Boer, Bunk in de oase, zuster L.M. Romein Vat, die de afgelopen week een scan heeft gehad en deze week de uitslag krijgt, en ook broeder P. Kranendonk. En in de dankzegging Renate Cabaret, die weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Ook zuster M.C. van Staveren, die vanwege corona en de zwakte vanwege haar ziekte in het ziekenhuis heeft gelegen, maar ook weer thuis mag komen. Familie van Tilburg-Lommers, die een adoptiekindje hebben toegewezen gekregen. En de familie Bunk-Gouw, die mochten herdenken dat de Heere hen 40 jaren in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Willen we samen de Heere bidden en danken. Almachtige en eeuwige God, barmhartig en genadig Heere, wat is er in onze grote gemeente toch altijd veel aan de hand. En dan in het ene gezin en dan in het andere gezin zorgen of zegeningen. Dan bij de ene verdriet en dan bij de andere blijdschap. En zo wisselt het alles af. En Heere, met al deze dingen mogen wij voor uw aangezicht komen, nu we hier weer samen zijn gekomen in dit huis des gebeds, zoals u het toch heeft ook genoemd. Dat we in alle dingen met bidden en smeken onder dankzegging voor u en voor uw aangezicht mogen komen en alles mogen bekendmaken. En dan past het ons, Heere, om u allereerst dank te zeggen dat we er nog mogen zijn. Dat u ons het leven nog geeft, dat u dat nog onderhoudt, dat we voorzien worden van alle middelen die we nodig hebben om kracht en gezondheid te krijgen of te herkrijgen. En Heere, daarin maakt u onderscheid met zoveel mensen in deze wereld die dit alles niet hebben of maar heel weinig hebben van wat wij in overvloed hebben. Heere, maak ons daar voor het eerst of ook opnieuw bewust van. Opdat we ook in dat opzicht in de schuld mogen komen voor u, omdat we vaak zo oppervlakkig leven. Dat we het alles maar zo vanzelfsprekend vinden. Dat we onze ogen mogen opendoen. Dat is al een wonder, Heere. Juist diegenen die door u zaligmakend bearbeid worden, gaan dat ook beseffen. Dat het niet alleen het kwaad is wat we doen, wat u roept om straf, maar ook in ongerechtigheid zijn geboren en dat we onder uw toren liggen. En als we dan toch de ogen mogen opendoen en het morgenlicht weer mogen aanschouwen, wat kan dat een verwondering geven in het hart van zo iemand? Heere, dat we het allemaal zouden mogen leren. Dat we leven in genadetijd. Dat u in gunst op ons neerziet, ook in die dingen. U voorziet ons van alles wat we nodig hebben en zelfs meer dan dat. Ook als er zorgen zijn, Heere, dan mogen we daarmee voor uw aangezicht komen. En daar wilt u naar luisteren. Naar onze rouw, naar ons verdriet, naar onze zorgen, naar onze ziekten. Alles wat een mens kan benauwen en kan bezwaren. U zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. En dat willen we dan ook als gemeente doen, Heere. Om zo in dat opzicht ook elkanders lasten te dragen en voor uw aangezicht neer te leggen. Dat we zo ook met elkaar mogen meeleven en voor elkaar mogen bidden. Wilt u, Heere, geven dat diegenen die in zulke bijzondere noden zijn, zich ook gedragen mogen weten door het gebed. We hebben zojuist een aantal namen genoemd voor de voorbeden. Namen van voor wie we al meerdere keren hebben gebeden. Onze broeder de Graaf in het hospice. U kent ook zijn weg. En hoe hij de dingen beleeft. En hoe dat het lijden toch langer gaat duren dan dat men eerst gedacht of gevreesd heeft. Heere, geeft u ze hem samen met zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen kracht om deze toch ook weer lange weg te gaan. En het oog op u, de Heere, geslagen te mogen hebben. De overste leidsman en de voleinde des geloofs. Onderwijs hem, Heere, onderwijs hen deze dag ook weer in die dingen die nodig zijn om voorbereid te zijn op die dag die toch ook gaat komen. Vroeg of laat, dat ze u zullen ontmoeten. We bidden u voor zuster Boer Bunk in de Oase. U weet ook van haar toestand. U kent haar weg. U weet hoe haar wandel is. Hoe het in haar hart, hoe het in haar hoofd is gesteld. Hoe het in haar gezin is gesteld. In haar leven. Heere, ontfermt u zich ook over haar. En geef dat het waar mag worden wat de bekende adventstekst zegt. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Wil u het bevestigen ook in haar leven. We bidden u voor zuster Romein die in de afgelopen week de scan heeft gehad. En nu met veel spanning samen met haar man en kinderen en kleinkinderen de uitslag afwacht. Heren, wat is het juist in deze tijd waarin de onzekerheid zo groot is. Een beproeving om dan het oog op u te slaan en het van u te verwachten. Zoals een dienstknecht ziet op de hand van zijn Heer en de dienstmaagd op de hand van haar vrouw, alzo zijn ook onze ogen op u, de Heere, geslagen, totdat gij ons genadig zij. En Heere, dat het dan natuurlijk allereerst te doen is om de uitslag van het onderzoek, daar zijn we mens voor, maar laat het ook haar in haar leven te doen mogen zijn om dat ene nodige. Uitzien naar die God, totdat hij ons genadig zij. Met die enige troost in leven en sterven. We bidden u dat ook voor onze broeder Kranendonk, voor wie ook datzelfde geldt, dat het lijden langer duurt dan gedacht, dan gevreesd. Al gaat de algehele gezondheidstoestand wel achteruit. En Heere, wilt u hem dan ook gedenken? We danken u dat hij nog in alle helderheid en duidelijkheid mag spreken. Dat het rustig mag zijn in zijn hoofd en hart. Sterk hem, ook nu de zorg wat afgeschaald is. Nu er wat meer afkomt ook op de, op zijn vrouw en op de familie. Heren, wilt u ook hem en hen beiden gedenken. We mogen u ook dankzegging brengen, heren, voor Renate Cabaret, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, maar die nog zoveel last heeft ook van de wonden van de operatie. Wilt u ook haar sterken, heren, ondersteunen, middelen gebruiken, opdat het herstel toch mag doorgaan, dat de pijn minder mag worden, dat ze ook mag voelen dat ze er baat bij mag hebben, bij wat de chirurg heeft gedaan. En geef, heren, bovenal dat ze het oog op u, de heren, geslagen mag hebben. En in deze dingen geoefend mag worden, in het feit dat beter dan dit tijdelijke leven uw goede tierenheid is. Heren, dat ze daar ogen voor mag ontvangen, om het te zien, om het te ervaren, dat uw goede tierenheid zo groot, zo goed is, dat die het leven overstijgt met alle moeite en het verdriet. Dan bid u ook voor zuster van Staveren, die vanwege corona en de ziekte van Mené en de gevolgen, de combinatie daarvan, in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Ze mocht weer thuiskomen. En wilt u haar verloren krachten toch weer herstellen en geven dat deze opname, de 25e in haar leven inmiddels, dat die ook tot eeuwige zegen mag zijn, heren. Dat ze bij deze als het ware mijlpaal toch ook mag bedenken dat u nog steeds een sparend en dragend God bent, die haar ook nog verdraagt. En dat niet voor niets. Het is ook een roepstem, heilig die aan haar hart. We mogen ook dankzegging doen, heren, dat de familie van Tilburg-Lommers, Corné en Wendeline, gezegend werden na zoveel jaren van uitzien en van tegenslagen, met het bericht dat zij nu een adoptiekindje kregen toegewezen, dat binnen nu en 6 weken, zo u het geeft, mag worden gehaald. Een zoontje van 2 jaar wordt hen toevertrouwd. Heren, geef de dankbaarheid in het hart. En geef dat zij ook de dag mogen beleven, dat ze dat jongetje mogen gaan ophalen. En dat dat ook echt hun zoontje mag zijn en worden. En dat dat kind zich ook zo mag gevoelen. En bijzonder, heren, dat het ook onder de koepel van uw genade verbond mag worden gebracht, om bij de naam van Israëls God te worden grootgebracht. Wilt u het, heren, ook in dat leven bevestigen? En daar bidden we u voor alle adoptiekinderen, voor de pleegkinderen. Ook in onze gemeente zijn er zoveel. Heren, gedenkt ze in alle omstandigheden. En geef dat ze zich ook door u gezien mogen weten en aangeroepen mogen weten, dat u niet alleen de Jood, maar ook de Griek, de Filistijnen, de Tyriër en de Moor binnen die Godstad hebt voortgebracht. En wilt u ze inschrijven, heren, in dat boek des levens. We danken u dat de familie Bunk mocht gedenken dat ze 40 jaren getrouwd zijn. U hebt hen willen dragen en sparen, ook in deze afgelopen decennia veel geschonken. Maar heren, er zijn ook zorgen en noden geweest, heren, dat al deze dingen hen bij u, de heren, mogen brengen en houden. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe heren voor zijn genade vergelden. Heren, hoor ze onze dank, hoor ze onze gebeden. U kunt het nooit doen om iets in ons, maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen we samen uit Psalm 103 en daarvan de versen 7, 8 en 9. 103 vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. Dan is er als Heere op ieder die hem vreest. Het 8e gelijk het gras is ons kortstondig leven en het 9e maar Heere gunst zal over die hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. 7, 8 en 9 van Psalm 103, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Na het amen van de prediking zingen we met elkaar uit Psalm 17 en daarvan het 8e vers. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt, ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd zijn met uw goddelijk beeld. Het 8e van Psalm 17 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in het Hebreeuws wordt het boek Genesis, dat wording betekent, maar in het Hebreeuws wordt dit boek genoemd Toledot. En het Hebreeuwse woord Toledot betekent eigenlijk geboorte. Het beschrijft de geboorte van de hemel en van de aarde. Het beschrijft heel in het bijzonder de geboorte van de kroon op de schepping, de mens. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De geboorte van alles wordt beschreven. En het was zeer goed. Zo wordt er dan als een getuigenis opgezet. Maar het is heel aangrijpend om te zien hoe dit boek van de geboorte dan eindigt. Het begint met de geboorte en het eindigt met een kist. En ze legden hem in een kist in Egypte. En tussen die twee teksten die zo ver uit elkaar liggen, geboorte en sterven, een grote tegenstelling, daar ligt de zondeval tussen. Daar ligt het woord van de Heere tussen, ten dage als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En sinds die tijd sterven er mensen. Goddeloze mensen, zoals Esau. Maar ook godvrezende mensen, zoals Jacob. En ook deze Jozef, die de Heere vanaf zijn jongheid heeft gevreesd, moet sterven, moet de weg van alle vlees gaan. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven. Wie redt zijn ziel van het graf? We gaan samen luisteren naar deze laatste tekst uit het boek Genesis, waarmee we ook de serie over Jozef gaan afsluiten. En Jozef stierf, zo lezen we dan in vers 26. We letten op twee gedachten: zijn voorbereiding op het sterven en zijn verwachting na het sterven. Zijn voorbereiding op het sterven, dat zien we in die versen hier die voorafgaan. Hoe hij zijn broederen bijeenroept en hoe hij bevel geeft aangaande zijn gebeente. Zo lezen we ook in Hebreeën 11. Jozef is door het geloof gestorven. Hij heeft door het geloof bevel gegeven aangaande zijn gebeente. Hij heeft dus die begrafenis, dat sterven voorbereid. Maar ook zijn verwachting. Want in vers 24, daar zegt hij: ik sterf. Maar er staat geen punt. En dat mag gelijk wel als een vraag meegegeven worden, gemeente. Staat dat nou ook in ons leven? Ik sterf. Komma. Maar God. Hij had verwachting, deze Jozef. Of staat er in ons leven een punt? Ik sterf. Om eeuwig te sterven. We gaan de gemeente daarna luisteren. Met Gods hulp. Het sterven van Jozef. De voorbereiding op het sterven. En de verwachting na het sterven. Aan een lang en veel bewogen leven komt een einde. We hebben in twee seizoenen met elkaar stilgestaan bij de geschiedenissen van Jozef. In, als ik goed geteld heb, 28 preken. Begonnen toen deze jongen 17 jaar oud was. We hebben heel die geschiedenis met elkaar gelezen. Van zijn godsvrucht, de slavernij, de gevangenis, maar ook de verhoging, de onderkoning en al die dingen die aan de orde zijn gekomen. En uit deze laatste versen uit zijn levensboek blijkt dat Jozef nog in het middelpunt van de belangstelling staat. Zo lezen we het in vers 22 en 23. Jozef leefde 110 jaar. En Jozef zag van Efraïm kinderen van het derde gelid, zijn achterkleinkinderen. Zonen van Machir, de zoon van Manasse, werden op Jozefs knieën geboren. Hele aparte uitdrukking. Die we natuurlijk niet letterlijk moeten verstaan, maar een Hebreeuwse manier van spreken is. En daarmee wordt eigenlijk gezegd dat Jozef als de patriarch, het hoofd van de familie, het hoofd van dit volk, die alle kleinste kinderen aanvaard heeft en zijn verantwoordelijkheid en zijn zorg voor deze kinderen op zich heeft genomen. Ze zijn door hem gezegend. En dan staat er in de kanttekening van de Statenvertaling ook nog zo'n hele mooie uitdrukking. Kanttekening 45. He, dus als die kinderen van Machir op zijn schoot worden gelegd, dan zegt de kanttekening, dat is die Jozef in hun eerste jonkheid met blijdschap en vermaking placht op zijn schoot te zetten en daarmede te spelen, gelijk men met de kleine kinderkens doet. Mooi, toch? Je ziet het als het ware voor je. Die oude Jozef, met zijn vriendelijke, met zijn zachtmoedige karakter. De Zafnat Paanea, de patriarch van dit grote volk inmiddels. Hij zit daar met die kleinste kindertjes op zijn schoot. En hij speelt ermee. Wat een lieve opa is dat geweest, jongens en meisjes, Jozef. Hebben jullie ook zo'n opa? Zo'n opa zoals Jozef. Of een oma zoals Naomi. Dan ben je rijk gezegend. En wat ga je daar graag naartoe? Want je kan merken aan die opa en die oma dat ze van je houden. En dat ze belangstelling voor je hebben. Niet alleen maar dat ze vragen hoe het met je gaat en of je met je gezondheid goed gaat en hoe het op school is of op je werk. Maar ze zullen ook geestelijk je op je hart dragen. En ze zullen het wel eens aan je vragen: mijn kind, hoe is het nou? Zul je nou niet met de wereld mee willen? Want die gaat voorbij, hoor. Zul je nou om een nieuw hart vragen? En ze willen je meenemen op dat smalle pad naar het leven toe. En die opa of die oma die zegt wel eens: joh, heb je nou ook geen zin om de Heere te vrezen? Het is zo'n goede zaligmaker. Hij is het allerhoogste en het eeuwige goed. Kom, ga met mij mee. Als je zo'n opa of zo'n oma hebt zoals Jozef. Een geestelijke vader. Een geestelijke moeder. Ouderen, als u een gezin mag hebben, als u kinderen, kleinkinderen mag hebben, bent u zo'n opa, zo'n oma zoals Jozef, zoals Naomi. Spreekt u met uw kleinkinderen, draagt u ze op uw hart. Ach, wat zou ik graag zo'n opa zijn, zo'n lieve opa zoals Jozef. Een godvrezende oude man, die zijn kleinkinderen niet alleen op zijn schoot draagt, maar ook op zijn hart draagt. En ze opdraagt aan de Heere en ze onderwijst in de vrezen des Heeren. Maar ook deze oude, lieve, godvrezende opa, die moet dus afscheid gaan nemen. Het levenseinde van Jozef komt. Ik sterf, zo zegt hij. En dan staat er in dit gedeelte dat hij met zijn broederen spreekt. Jozef zeide tot zijn broederen, vers 24, ik sterf. Of we dat heel letterlijk moeten vertalen, dat er daadwerkelijk die broers nog in leven waren, dat is niet waarschijnlijk. Het zou kunnen natuurlijk dat er nog een broer heeft geleefd, maar we weten niet hoe oud Ruben is geworden, of Juda, of Benjamin. Jozef was een van de jongsten uit het gezin en hij was al 110, dus. Maar we hoeven de broederen, dat woord broederen ook niet letterlijk te nemen. Het kan vanuit het Hebreeuws ook familieleden betekenen. Zijn nageslacht, zijn gezinsleden. En Jozef heeft zijn familie dus bij elkaar geroepen. Hij gaat zijn sterven voorbereiden, zijn begrafenis. En er zijn er een aantal aspecten gemeend in deze woorden van Jozef die toch wel het waard zijn om even de vinger bij te leggen. Hij geeft de belofte door die God al aan Abraham heeft gedaan. Dat ze hier uit dit land zullen optrekken uit Egypte. En hij zal u brengen in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En hij geeft ook in vers 25 het bevel. Als God u zal bezoeken, als u zult weggaan, dan zult u mijn beenderen van hier opnemen, meenemen. En we komen die woorden ook weer tegen in Hebreeën 11, in die lange rij van de geloofsgetuigen. We hebben daar al bij stilgestaan toen Jacob de zonen van Jozef zegende door het geloof. Nou, zo staat er van Jozef ook een woord, een getuigenis. Door het geloof heeft Jozef stervende bevel gegeven aangaande de uitgang van de kinderen Israëls en van zijn beenderen. Dus hij heeft getuigd van de uitgang, van de uittocht, de exodus van Israël uit Egypte terug naar het beloofde land. En ook bevel gegeven aangaande zijn gebeente, zo staat er. En Jozef spreekt daar zelf dus over. Mijn beenderen, zo spreekt hij. Nou, ik wil daar niet al te lang bij stilstaan, maar ook dat woordje, mijn beenderen. Dat heeft hij onder ogen gezien. Gelijk het gras is ook mijn kortstondige leven. Stof ben ik. Vroeger was hij schoon van gedaante, schoon van aangezicht. Het viel iedereen op. Maar nu is hij 110. Oud en versleten. En er blijft niet anders over van mij dan gebeente, dan beenderen. Hij heeft ze dus niet laten balsemen, dat wordt wel gezegd, ze balsemden hem. Maar niet op die wijze zoals de farao's deden dat hij een mummie zou worden. Nee, het bleef alleen maar beenderen over en dat moest worden meegevoerd. En hij was er mee verzoend dat dat van zijn lichaam, van zijn vlees zou overblijven. Niet anders dan stof. En dan een tweede wat opvalt, dat is dat hij bevel geeft aangaande dat gebeente. Ze moesten dat van hier opvoeren. En dat is heel wat gemeente, wat Jozef hier zegt, want hij was wel de onderkoning. Zo'n 80 jaar is hij tot het hoogste ambt, is hij in het hoogste ambt van Egypte geweest. En we weten het, die allerhoogste ambtenaren, de koning, de onderkoning. Voor dat soort mensen werd tijdens hun leven al een piramide gemaakt. Daar werden deze mensen in begraven. Met alle rijkdommen, met alle schatten, als een mummie werden ze daar neergelegd. Vanuit dat heidense bijgeloof dat ze in dat dodenrijk van de Egyptische goden een plaats zouden hebben. Maar Jozef wilde daar niks mee te maken hebben. Dat is ontroerend dat deze man die zo lang in Egypteland heeft geleefd, nooit Egyptisch geworden is. Maar dat hij net als zijn vader Jacob kon getuigen dat hij een vreemdeling hier beneden was. Nooit gewend geraakt aan de ijdele vreugd in zijn boze tent. En wat heeft die man een verzoekingen en een verleidingen gekend. Niet alleen in die gevangenis, maar die allergrootste verleidingen aan het hof van de koning. De macht die hij had, de beschikking over de schatten. Wat een genade heeft deze Jozef ontvangen om nooit een Egyptenaar te worden, maar dat zijn hart lag in dat land dat aan Abraham, Isaac en Jacob was beloofd. En gemeente, dat is een wonder van genade, want ook Jozef was een mens zoals David heeft gezongen. En zoals de kinderen van de zondagsschool dat hebben moeten leren. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. Een mens die van nature dood is door misdaden en zonde, dat was ook Jozef. Ook hij was geen kind van God van geboorte af geweest. Er is in zijn leven dat wonder van genade, van wedergeboorte, van bekering, van geloof gebeurd. En niet alleen voor het eerst, maar ook in die dagelijkse bekering heeft de Heer hem ervoor bewaard dat hij Egyptisch geworden is. Dat is geen verdienste van Jozef geweest. Maar Jozef heeft door genade zijn hart verpand aan de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook aan het land dat de Heere aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd had. En daarom zegt hij, ik sterf. En nog een aspect, gemeente, wat ons dan opvalt, is de kalmte, de rust die er van dit sterfbed uitgaat. Je bespeurt geen zweem van onrust. Geen angst voor de dood, hij is niet benauwd, hij is niet in paniek. Maar in een stil en rustig vertrouwen ligt deze oude patriarch daar op zijn sterfbed. En kan hij het zeggen? Ik sterf. Terwijl dat toch ook voor hem bepaald niet niks is geweest. Het leven is voorbij. Het ligt achter hem. Hij moet afscheid nemen. Ook van die kleinkinderen en die achterkleinkindertjes van wie hij ongetwijfeld zoveel heeft gehouden. Dat is toch ook voor Jozef een strijd geweest. Afscheid nemen. En ook van hem geldt. Het is de mensen gezet te sterven en daarna, direct daarna, het oordeel. God ontmoeten. Hoe kan hij dat zo rustig zeggen? Ik sterf. Daar ligt natuurlijk een geheim achter, gemeente. Dat voelen wij, dat weten wij natuurlijk ook wel. Dat geheim dat Jozef geleerd heeft en dat ook wij moeten leren. Maar dat wij ook kunnen leren. Die mogelijkheid is er namelijk. Dat datgene wat de dood zo ernstig en wat de dood zo erg maakt, dat dat eruit wordt gehaald uit ons leven. En het allerergste van de dood, dat is niet dat we afscheid moeten nemen. Maar dat we zondig zijn. En die zonde die moet eruit. Paulus noemt de prikkel van de zonde. Dus dat wat het zonde zo'n pijn doet. De prikkel, de angel, de splinter als het ware. De splinter die uit de wond wordt gehaald, dan is de ergste pijn voorbij. Nou, zo moet uit de dood ook de prikkel worden gehaald. Zodat de ergste pijn eruit is. En pas als dat weg is, dan kan een mens rustig sterven. En als die zonde er nog is, als die angel nog in de wond zit, als de prikkel nog in de dood zit, dan is er alleen maar angst. Dan is er onrust. Dan zijn we alleen maar bezig met het leven. Dan zien we tegen de dood op, dan willen we niet aan de dood denken. En dat is van nature met de mens toch zo. Heel veel mensen proberen aan dat leven vast te houden ten koste van alles. En zelfs op hoge leeftijd kom je mensen tegen die zeggen, ja maar mijn moeder is 90 geworden. En mijn oma die is zelfs 100 geworden. En maar vast blijven houden aan dit leven. En waarom is dat zo, gemeente? Waarom, en misschien herkennen wij ons eigen beeld daarin, waarom houden we zo vast aan dit leven? Waarom zo krampachtig aan dit tijdelijke? Ja, Jozef die kon zeggen, ik sterf, maar God. Hij mocht verder kijken. Na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Het beste dat kwam nog voor Jozef, maar gemeente, voor veel mensen geldt dat niet. Er is voor veel mensen niets beters dan dit tijdelijke leven. En na de dood wordt het alleen maar erger. Een eeuwige verwoesting, zoals Psalm 49 zegt. En vandaar dat mensen zo krampachtig blijven vasthouden aan het leven. Er staat na dat getuigenis, ik sterf bij hen, een punt. Dit leven, dat is alles. En de dood, dat brengt alleen maar onrust met zich mee. Daarom willen veel mensen ook niet aan de dood denken. En schuiven we de gedachte aan de dood maar ver van ons af. Want de dood, dat is toch zo ernstig. Dat maakt mij somber, dat maakt mij verdrietig. Maar gemeente, uit deze tekst komt toch ook de boodschap naar u en naar mij en naar jullie jonge mensen. Wees bereid. Geef bevel aan uw huis. Want je zult sterven en niet leven. Wees erop voorbereid, zoals Jozef. In het leven van veel mensen, gemeente, als dat eindigt, dan is er nog zoveel te doen. Zoveel mensen, als ze moeten sterven, moeten nog zoveel doen. Soms heel letterlijk dat het nog in orde moet gemaakt worden met die en met die. En hoe vaak gebeurt het niet dat pas op het einde van het leven men uiteindelijk dan toch de hand uitsteekt naar diegene. Met wie ze een leven lang in onmin hebben geleefd. Dan moet alles nog goed gemaakt worden. Bovenal, het moet met God nog goed gemaakt worden. Zoveel mensen stellen het maar uit. Terwijl de Heer het toch zegt met alle klem, jonge mensen, ook juist naar jullie toe. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jongelingschap, van je jonge jaren. Voordat die kwade dagen komen. En de jaren naderen waarvan je zeggen zult, ik heb geen lust meer in dezelfde. Als je zoveel te stellen hebt met je geest, met je verstand dat minder wordt. Met je lichaam dat wordt afgebroken. Jozefs einde, gemeente, is een prediking. Jozef mocht zich door genade voorbereiden. Geestelijk was hij voorbereid al vanaf zijn vroege jeugd af aan. Maar ook, hij heeft zijn broers ontmoet. En het is glad geworden tussen hen. Alles is uit de weg geruimd. En zo kon hij zeggen, ik sterf. Geen zweem van onrust, geen angst, geen paniek. Het was goed tussen hem en zijn broeders, het was goed bovenal tussen God en zijn ziel. En toen is hij gestorven. En zijn nabestaanden hebben hem neergelegd in een kist. In een zogenaamde mastaba, zoals dat graf al wordt genoemd voor rijkere mensen. Dus niet in een piramide met allerlei schatten en niet als een mummie om zo het dodenrijk van de Egyptische afgoden binnen te gaan. Nee, hij werd in een kist gelegd in Egypte. Ja, ze balsemden hem, maar dat was alleen om dat eerste bederf tegen te gaan vanwege dat warme klimaat. En er moest toch afscheid worden genomen van Jozef. De meeste mensen werden dezelfde dag nog begraven. Maar bij Jacob heeft het weken geduurd voordat hij begraven kon worden. En daarom moest hij gebalsemd worden. Om een tijdelijk bederf tegen te gaan. Maar dat is ook bij Jozef gebeurd. Ik weet niet hoe het precies gegaan is. Maar meestal zijn het van die staatsbegrafenissen waarin het volk afscheid komt nemen. Daarom hebben ze hem gebalsemd. Maar Jozef kende een beter middel, gemeente, dan het balsemen. Balsemen, dat kan het bederf weren. Maar Jozef kende de genade van God. En dat heeft hem van het verderf bewaard. Gods gunst, Gods genade. Dat spreekt mee. Ik sterf. En hij kon zeggen, kom maar God. Zoals Paulus dat ook zegt in Efeze 2. Maar God, die rijk is in barmhartigheden. Door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Jozef heeft die God mogen leren kennen. Die God die in zijn leven ook de breuk heeft mogen en willen helen. Die in zijn hart en in zijn leven via de schaduwendienst het bloed van de gekruisigde Christus heeft willen toepassen aan zijn hart. En Jozef heeft mogen leren kennen wat we gezongen hebben met Psalm 103. En wat we lezen in die psalm. Die de ongerechtigheid vergeeft. Hij mocht het ervaren dat God in gunst hem op heeft neergezien. En niet in wraak. En dat is, gemeente, een heel wat beter middel dan de balsem van de Egyptenaren. Dat weert het bederf, maar Gods genade weert het verderf. En de toepasselijke vraag, gemeente, ter afsluiting van dit eerste punt is toch ook de vraag naar mij en naar u en naar jullie. Gemeente, zijn wij voorbereid? Zijn wij voorbereid op dat moment, op die dag die komt? Ik denk niet dat wij 110 jaar zullen worden, zoals deze Jozef. De meesten sterven al veel eerder. En kan dat dan? Zijn wij voorbereid om God te ontmoeten? Hebben wij in onze jonge jaren geleerd om aan onze Schepper te gedenken? Om Hem te zoeken? Zijn we verlegen geworden om zijn genade? Wij leven nog. Het is nog tijd. En tijd is toch vanuit de schrift genadetijd, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Gelukkig die mens die in dat korte poosje dat wij leven mogen beseffen dat we bekeerd moeten worden. Dat we God moeten ontmoeten. Gelukkig die mens die oog heeft gekregen voor die onbegrijpelijke liefde waarmee God ons mensen tegemoet komt. Waarmee Hij ons op allerlei manieren laat weten: ik heb geen lust in uw dood, maar ik heb lust in uw leven. Hoort naar mij en uw ziel zal leven. Maar arm die mens die dat maar uitstelt. En die het maar niet wil geloven en die er maar niet aan wil. En dan ineens tot zijn schrik gaat horen uit de mond van de dokter: uw leven gaat naar het einde toe. Of die jongen of dat meisje dat in de ambulance na een ernstig ongeluk met het bloed ook het leven uit zich voelt wegvloeien. Arm die mens die zich dan nog moet voorbereiden. Nee, ik zeg niet dat dat onmogelijk is, want zelfs in de allerlaatste momenten van het leven kan een mens nog bekeerd worden. Maar arm, gemeente, als je het daarop laat aankomen. Het is niet voor niks dat er maar één keer in de Bijbel staat van een moordenaar aan het kruis. Het kan nog, maar het is zeer zeldzaam. Zoals we leven, zo zullen we sterven. Dat is de gewone gang. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Dat is de boodschap uit het sterven ook van Jozef. Wees voorbereid. En Jozef had verwachting, zo hebben we de tweede gedachte genoemd. De verwachting na zijn sterven. Die woorden van Jozef, dat bevel aangaande zijn beenderen, die hebben natuurlijk een achtergrond. Ik noemde u al de naam van Abraham. Wel, Abraham heeft het uit Gods mond gehoord dat het volk van Abraham in een vreemd land zal wonen, dat het hunne niet is. Daar zullen ze verdrukt worden 430 jaren. Maar de Heer heeft aan Abraham beloofd: ik zal u weder brengen naar het land dat ik u beloofd heb. En daar mag Jozef op teruggrijpen. Maar God. En dan grijpt hij naar die oude woorden eenmaal aan zijn grootvader gedaan: God zal u gewisselijk bezoeken. En die tijd die is gekomen waarvan de Heere tegen Abraham had gezegd: ze zullen uw volk verdrukken. Toen die farao kwam die Jozef niet gekend had. En die dat volk in de slavernij bracht. En die met twee handen dat volk omklemd had in een ijzeren greep en die dat volk niet wilde laten trekken. En de zwepen knalden. En de kinderen werden in de Nijl geworpen. En het volk schreeuwde en het volk kermde. En toen gedacht God aan zijn genade. Maar God, zo mocht Jozef zeggen. Want we hoeven echt nooit bang te zijn, gemeente, dat God iets zal vergeten. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar hij zal eeuwig zijn verbond gedenken. Hij hoorde het geroep van dat volk. Hij kende hen. En toen riep hij Mozes. En door middel van Mozes en Aaron heeft hij dat volk uitgeleid. En dat moest op een hardhandige manier, want farao wilde dat volk niet laten trekken. Hij had dat volk in een ijzeren greep omkneld. Maar bij elke plaag brak God weer een van zijn vingers en uiteindelijk moest hij het laten gaan. En dan lezen we in Exodus 13. Ook van de beenderen van Jozef. Dat Jozefs beenderen uit die mastaben werden gehaald. Dat als God gedenkt, dan geeft hij het mensen in hun hart. Die beenderen van Jozef, die moeten mee. Daar heeft Jozef honderden jaren geleden bevel van gegeven. En die hebben al die tijd, al die eeuwen lang, als een getuigenis gestaan. Je zou bijna zeggen als een sacrament. Die jaren dat ze zo verdrukt werden, dat ze zo schreeuwden, dat ze zo kermden. Toen zijn er gelovige Israëlieten geweest die hebben gedacht aan die beenderen van Jozef. En die hebben gedacht aan de woorden die hij sprak: God zal u gewisselijk bezoeken. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, dan schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Dat hebben die beenderen van Jozef gepredikt. Dat was een preekstoel. Dat was een sacrament. Te midden van alle ellende. Hebben die beenderen gepredikt: God zal u bezoeken. En in die nacht waarin de verderfengel Egypte rondging en farao zei: ga met dat volk weg. Toen zijn er die mannen geweest die hebben dat graf van Jozef geopend en hebben zijn kist op hun schouders genomen. En als ik Exodus 13, gemeente, goed begrijp, dan is het zo geweest dat de kist van Jozef voorop ging. Geen begrafenisstoet, maar een levensstoet. Want die beenderen van Jozef die predikten: hij zal u wederbrengen in het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb. Ze zagen op de belofte van God, waarvan die beenderen een teken en een zegel waren. Een sacrament. We gaan volgende week weer ons voorbereiden, gemeente, op het avondmaal. Doe dit tot mijn gedachtenis bij het gebroken brood en de vergoten wijn. De gedachtenis aan het sterven van Christus. Dit deed ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Zo hebben deze Joden bij de uittocht achter die kist van Jozef gelopen. Ook toen ze door de Rode Zee heen moesten. Ook toen ze die woestijn ingingen. Ook toen die strijd met de Amalekieten. En alles wat daar gebeurd is. Nee, niet elke Jood, niet elke Israëliet heeft dat even gelovig gezien. Maar er zullen er toch geweest zijn. En die hebben naar die kist gekeken en gedacht, en we zullen er komen. Want Jozef heeft het geprofeteerd. God zal u gewisselijk bezoeken. En hij zal u brengen in het land dat hij Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft. En gemeente, dat bevat ook een boodschap voor vandaag. Dat volk van God, ook van de nieuwe tijd, ook van deze dag, dat herkent zich zo vaak in dat volk daar in de slavernij en in de doortocht en in die woestijnreis. Menigmaal gaat dat volk in duister. Menigmaal wordt het aangevallen. Menigmaal is er de onrust in het hart. Zullen we ooit wel dat beloofde land bereiken? Zou God zijn genade vergeten? En zou hij nooit meer van ontferming weten? Al die duisternis en al die twijfels. En wat is nou de enige remedie? Wat is nou de enige boodschap? Te midden van zoveel duisternissen, te midden van zoveel twijfels, aanvechtingen, ongeloof. Dat is de verkondiging, gemeente, van de levende Christus. Als nou die dode Jozef, als nou zijn beenderen al zoveel kracht bevatten. Als dat nou een ellendig en een arm volk daar in Egypte hoop gaf. God zal u gewisselijk bezoeken. En als die kist vooraan in die uittocht gegaan is en heel die woestijnreis voorop is gegaan. Hoeveel te meer een levende Jezus. Want dat is toch gemeente wat ook in het avondmaal centraal mag staan. Het is niet alleen de dood van Christus gedenken, maar onze harten opwaarts heffen in de hemel waar Hij zit. Want Hij leeft. Toen de boodschap kwam bij de discipelen dat de Heer Jezus gekruisigd was, toen hij gestorven was en begraven was, toen waren ze in wanhoop achter gesloten deuren gaan zitten treuren. Want een dode Jezus kon hen niet vertroosten. Maar toen de boodschap kwam, hij is opgestaan. Hij leeft. Toen gingen ze zich verblijden in zijn dood en in zijn kruis. Omdat hij was opgestaan. Goede Vrijdag, gemeente, krijgt pas echt waarde en betekenis in het licht van Pasen. Want Gods kerk gedenkt geen dode Jezus, maar een levende Christus. En dat alleen kan het twijfelmoedige, duistere en verdrietige hart opheffen. De levende Christus. En ziende op Hem, op die overste leidsman en de volleinde des geloofs, dan gaat dat volk leren. De Heere zal in dit moeilijke leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Achter de levende aan. In dit leven, gemeente, moeten wij nog alles de gang maken naar de begraafplaats. Ook in de afgelopen week moest ik de begrafenis leiden van een oom van mij. En het trof mij weer dat die begrafenisdienaar, dat hij zei bij de begraafplaats: wilt u mij maar volgen? Wilt u mij maar volgen? En daar liepen we inderdaad achter de dood aan. Is dat niet een teken van ons leven, gemeente? Wij lopen achter de dood aan. Achter de kist met iemand die ons lief was. Met daarin de roepstem: heden ik en morgen gij. Want niemand die leeft, die zal dat kunnen ontgaan. Gemeente, is dat ons leven nog? Dat we achter de dood aanlopen. Letterlijk, maar ook figuurlijk. En dat als je sterft, dat er dan een punt moet komen te staan: ik sterf. En nu is het voorbij. Nu ligt alles achter me, het leven. En dan eeuwig zonder God, eeuwig sterven, eeuwig in de duisternis. Hoor toch, gemeente, naar de stem van de levende Christus. Hoor aandachtelijk naar mij, zegt hij, en uw ziel zal leven. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en dat jij leeft. Doe niet net alsof dit aardse leven het een en het al is. Het gaat voorbij. Jozef is dan 110 geworden, maar er zijn er toch ook zoveel die op 10-jarige leeftijd moeten sterven. Of op 20 of 30-jarige leeftijd. Gedenk toch te sterven. Wees bereid. Zo staat er toch op vele oude begraafplaatsen geschreven op het hek. Ook een heer Jansdam: zijt ook gij bereid. Dat staat aan de voorkant van dat hek. En aan de achterkant niet meer. Dan moeten we bereid zijn. En we hebben maar één gelegenheid om ons voor te bereiden. Dat is vandaag. Morgen is een uitvinding van de duivel. Maar vandaag moeten we ons voorbereiden. Heden, zo ge mijn stem hoort. En je hoeft niet verloren te gaan. De Heere wil het toch niet, dat er mensen verloren gaan, maar dat ze tot bekering komen. En u die genade mag kennen. U die in beginsel hebt leren sterven voordat er sterven wordt. Die met christen uit de christenreis die vraag hebt leren stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? U die door genade uitgeleid bent uit die verderf, uit die stadverderf. En die in meer of mindere mate iets gezien hebt van dat vriendelijke aangezicht van God dat in Christus vrolijkheid en licht verspreidt. Zie toch op die overste leidsman en de voleinde des geloofs. Als je ziet op jezelf en op je overblijvende zonden en zwakheden, op je twijfels en op je ongeloof, op de beproevingen, op de verleidingen, op de duivel en de wereld en de zonde, dan is er geen hoop. Dan verga ik in al mijn zielsverdriet. Maar zie toch op die levende Christus, die toch gesproken heeft door zijn woord, ook in uw, ook in jouw hart. Dat je iets mocht zien van de kracht die er ligt in die levende Christus en die zegt: ik leef, maar gij zult leven. Als we door het geloof op hem mogen zien. Als de Heilige Geest het woord door zijn onwederstandelijke kracht toegepast heeft aan ons hart. En er momenten waren in ons leven dat we niet anders meer konden dan geloven. Niet anders meer konden dan onze ogen opheffen. Naar die levende Christus. Dan bevat deze prediking van Jozef: God zal u gewisselijk bezoeken en hij zal u wederbrengen. In dat beloofde land. In dat Sion hierboven. Waar God alles zal zijn en in allen. Waar je je voor eeuwig mag verheugen. In de drie enige God. God de Vader die redenen heeft genomen uit zichzelf. Om een verloren zondaar, een goddeloze zondares, uit de duisternis tot zijn wonderbare licht te trekken. Die vanuit zijn eeuwige, soevereine, verkiezende liefde zijn zoon gegeven heeft. Geopenbaard heeft aan uw ziel. Om die zoon straks eeuwig groot te maken. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. En daarom zijt gij waardig te ontvangen de lof en de dank. Tot in der eeuwigheid. En om die geest groot te maken. Die onwederstandelijk doorbrak in dat harde, in dat verdorven hart. Om daar God, drie enig, eeuwig groot te maken. Zonder zonde. En zonder twijfel. En zonder duivel. En zonder vlees. Wat een vooruitzicht, gemeente. Als daar die momenten zijn in het leven, dat je daar eens iets van mag proeven. Eeuwig bij God zijn. Dat verlangen in het hart mag gevoelen, dat heimwee. Heere, wanneer komt die dag? Nee, niet dat ik zal sterven, want dat blijft een ontzaglijk iets. Maar wanneer komt die dag dat ik bij u mag zijn? Als ik mag ontwaken en uw lof mag ontvouwen en u in gerechtigheid mag aanschouwen en verzadigd zijn met uw goddelijk beeld. O, zeggen uw ziel, jouw ziel, amen in uw hart. Amen. Heere, wilt u zelf de naprediker zijn van het verkondigde van deze ochtend. En met uw geest de woorden van het eeuwige leven achtervolgen. Zodat mensen die van nature midden in de dood liggen, de stem van de zonen Gods horen. en die ze gehoord hebben zullen leven en zullen levendig worden. Want hoe vaak gaan uw kinderen ook niet in het duister en zijn ze dodig gesteld. Maar gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. Opdat we voorbereid mogen zijn op de ontmoeting met u. En dat in het meezicht der ellende, deze woestijnreis, ons mogen vastleren klemmen door het geloof aan die machtige rijke beloften die in Christus ja en amen zijn. Ik leef en gij zult leven. Ik ben met u, al de dagen, ook in de woestijn, tot aan de voleinding der wereld. Die dag dat de beenderen van Jozef hun taak hadden vervuld en ze begraven werden in Sichem. Die dag waarop u, Heere Jezus, uw taak volbracht zult hebben en uw kerk eeuwig aan het vaderhart zult terugbrengen. Om daarin God drieënig eeuwig zich te verlustigen. Heere, dat grote geheim wil u het openbaren en verklaren in de harten. Het wacht alles op u, Heere. Vergeeft u genadig het zondige. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Als we dan na gaan denken over dat andere deel van de waarachtige bekering, de opstanding van de nieuwe mens, die hartelijke vreugde in God, door Christus. O Heere, geef alles wat nodig is om daar iets van te stamelen. Ach, het kan niet veel meer zijn dan dat. Schenk het hart om daarvan te mogen getuigen. In spreken of in luisteren. Wees met de kinderen van de zondagsschool en de kinderen van heel de gemeente. Wil u in hun harten werken, Heere. En wilt u ook de leiding van de zondagsschool gedenken. En van een ieder die taken heeft in het onderwijzen ook van kinderen en jongeren. Laat uw trouw mogen rusten op het later nageslacht. Dat uw verbond niet trouweloos wil schenden. En hoor onze gebeden in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84 vers 6 zingen wij tot slot. Want God, de Heere, zo goed, zo mild. Het zesde van 84. Ontvang met binnen de hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen. Thank you.